Besluitenlijst. Heeft iemand iets over de besluitenlijst? Iemand iets over... Oh ja, de heer Verschuren.
Ja, in de besluitenlijst. En misschien is dat het punt wat wethouder Buter net aankaart. Er staat dat er hier teruggekomen zou worden over de herbestemming schoolwoningen. Dus ik weet niet of...
Wethouder Buter. Ik heb het idee dat uw microfoon het niet doet. Deze doet het wel. Over de schoolwoning, een korte mededeling. Ja, u bent heel nieuwsgierig, wat gaat daar nou mee gebeuren? U hoopt waarschijnlijk op een heel concreet antwoord. Ik kan u zeggen, wij zijn met WOCOM in overleg om te kijken op wat voor manier de schoolwoningen, zeg maar, volkshuisvestelijk ingezet kunnen gaan worden. Maar je kunt begrijpen dat zeker in deze tijd waarin de woningcoöperaties wat... Wat strakker aan de band lopen, dat dat wel om wat tijd vraagt om dat goed in te vullen. De heer Verschuren.
Ja, vorige keer werd erover gesproken dat er een aantal opties werden onderzocht. En toen is eigenlijk gezegd om hier terug te komen over welke opties er onderzocht zouden worden. Dus ik weet niet of daar iets meer over gezegd kan worden.
Wethouder Buter. Nee, op dit moment niet. Maar wat ik eigenlijk wel graag, en daar hoeft u geen dingen mee met elkaar in verband te brengen, maar wat we hebben gehad afgelopen week is een heel goed gesprek met WOCOM over dit onderwerp en ook over bijvoorbeeld de manier waarop wij als Laarbeek onze taakstelling, onze extra taakstelling aan statushouders willen invullen. En... dat maakt dat daar nu wat meer, dat het wat meer vlot dan het tot nog toe deed. Dus ik hoop dat het niet al te lang meer duurt voordat we daar iets over kunnen zeggen. In die zin toont WOCOM zich nu wel een constructief partner. De heer Brouwers.
Kan ik van de gelegenheid gebruik maken, om, u heeft het over statushouders en met WOCOM. Van het stellen van een vraag. Mij zijn te oren gekomen van bewoners van de Bavelstraat in Lieshout. Daar worden statushouders gehuisvest. En die zijn niet of te laat of heel onvolledig geïnformeerd. En ik ben benieuwd naar het standpunt van de wethouderin. Sterker nog, ze zijn eigenlijk een beetje geconfronteerd met het feit dat. En daar hoor ik graag het standpunt van de wethouder, want daar ben ik wel ernstig van geschrokken.
Wethouder Buter. Nou, het is niet gebruikelijk dat wij mensen informeren over wie hun nieuwe buren worden. Waar u waarschijnlijk op doelt is dat het in de Baverdestraat wel een bijzondere situatie is. Daar hebben wij de eerste woning, hebben we ook met u gecommuniceerd, dat wij woningen geschikt, of dat WOCOM woningen geschikt zou gaan maken voor kamergewijze verhuur. Dat is in de Baverdestraat gebeurd. Het beeld dat u schetst dat mensen daarover niet of nauwelijks of te laat geïnformeerd zouden zijn, herken ik niet. Ik weet, en daar heb ik ook goed gesprek over gehad met onze medewerkers van Vierbinden, moet ik zeggen, van Vluchtelingenwerk, dat zij daar mensen gewoon individueel geïnformeerd hebben. En dat zij daar ook gewoon goede contactafspraken over gemaakt hebben. Want het is wel een iets bijzondere situatie, is ook nieuw voor Laarbeek. Dus we houden goed in de gaten hoe dat gaat lopen.
Voorzitter, maar ik hoor mevrouw Buter ook zeggen van, wij communiceren niet met wie u als buurman krijgt. Nou, dat snap ik. Maar u weet toch, als communicatie-ex-deskundige, weet u toch hoe belangrijk het is op dit moment om mensen mee te nemen in het proces wanneer er vluchtelingen of CQ-status zal eens langskomen. Dus ik vind dat een beetje een zwak antwoord, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, daar neem ik afstand van, want niet alleen vind ik het eigenlijk discriminerend om mensen die gewoon een status, een verblijfstatus hebben in Nederland, om die zeg maar anders te behandelen dan andere mensen. Wat we wel weten is dat mensen soms de nodige tijd nodig hebben om te landen in de samenleving. Daar is vluchtelingenwerk voor. Vluchtelingenwerk is ook altijd aanspreekbaar voor de buurt. En in die zin hebben we dat we doen het al jaren zo. Dus, en er zijn op dit moment ook helemaal geen redenen om aan te nemen dat het niet goed zou lopen. Waar ik u gelijk in geef, en wat we in deze situatie ook hebben gedaan en wat we in situaties gaan doen waarin de situatie duidelijk anders is dan anders. Hè, dat er niet één persoon naast je komt wonen of een gezin, zoals je verwacht in een eengezinswoning of een appartement. Dat we daar extra naar kijken. Maar ik zou ook niet willen stigmatiseren in deze. Mensen krijgen buren. Die buren die hebben gewoon een verblijfsstatus. Die zijn vaak al wat langer in Nederland en die gaan inburgeren. Daar zijn die buren ook gewoon keihard bij nodig. Hè. Zo werkt dat in Nederland. En daar zit de inzet van vluchtelingenwerk op. Maar ik zou er niet voor willen pleiten om bij zeg maar, normale huisvesting van mensen met een verblijfsstatus, om daar een heel communicatiecircus over op te tuigen. Want eigenlijk is het niet veel anders dan wanneer een ander gezin naast je komt wonen wat je wel of niet nog kent. Meneer Brouwers nog?
Ik wil toch even opkomen voor de mensen die in de Baverstraat wonen. Met name als je vanuit de Dorpstraat aan de rechterkant ziet. Wokom die laat daar allerlei dingen na. Dat constateren we. Het is een soort verpaupering aan het worden van woningen. Het ziet er verschrikkelijk uit. Daar komen allerlei mensen wonen. En de mensen die het er altijd gewoond hebben, die hebben daar last van. En het is een andere situatie dan dat er een andere buurman komt. Dit is een hele straat eigenlijk, die, waarvan twee of drie mensen die daar een woning gekocht hebben, die dus daar vast wonen. En die worden geconfronteerd met zaken waar ze liever niet mee geconfronteerd worden. Dan gaat het niet over statushouders, dan gaat het over het feit dat Wokom zijn afspraken niet nakomt als het gaat over goede huurwoningen. Met name in de Baverstraat.
Ja, ik snap dat u dat zegt, maar dat heeft dan, zoals u zelf al zegt, niks te maken met die statushouders. Dus ja, u zei het net zelf. Dus u zegt van Wokom komt daar zijn afspraken niet na. Nou, dat is iets om Wokom op aan te spreken, maar ik zal het zeker ook overbrengen naar mijn collega wethouder van Zeeland, die daar de contacten over heeft, over wat Wokom normaal gesproken in de buurt doet. En nogmaals, we hebben hier juist ingezet om mensen, niet enorm, want dat hoeft volgens mij ook niet, maar mensen wel op tijd te informeren. Hier komen mensen wonen, het is niet zoals u gewend bent, één persoon of één gezin. We hebben daar kamerbewoning, daar hebben we het nodige omheen georganiseerd. Weet waar je kunt zijn als u denkt van dit gaat niet goed. En die afspraken zijn met Wokom, met vluchtelingenwerk. En wij als gemeente hebben daar inzet op gepleegd. Dus als u zegt dat is daar niet gebeurd, dan kan ik niet anders dan constateren dat wij verschillende informatie hebben.
Dan gaan we door met de toezeggingenlijst. Iemand iets over de toezeggingenlijst? De heer Verschuren.
Ja, ik stel vast dat we de toezeggingenlijst telkens later krijgen. We hebben hem nu pas vandaag gekregen en dat vind ik wel een hele kwalijke zaak, want op die manier kun je hem niet goed beoordelen. Dus dat zou ik graag willen meegeven om de volgende keer echt op tijd te verspreiden. En op tijd vind ik in elk geval voor het weekend voorafgaand aan de commissievergaderingen.
Is genoteerd. Dat kan ik wel onderschrijven en dat geldt voor de andere commissies ook. Bij de andere commissie was helemaal geen toezeggingenlijst en dat is ernstig of juist kwalijk.
Het is genoteerd, dus het wordt meegenomen. Dan bij de ingekomen stukken en mededelingen zijn geen ingekomen stukken. Bij de mededeling, de heer of wethouder Briels had de mededeling.
Dank je wel, voorzitter. Ik zei één, maar het zijn er plotseling al twee geworden. Met het nieuwe agendapunt, rondvraagpunt. En daar wil ik dan mee beginnen. Ik zou u willen verzoeken om eerst dan de punten die voor mij eventueel zijn, om aan de orde te brengen. Waarom? Het is niet zo dat de WMO-raad op mij zit te wachten, maar ik heb afgesproken dat ik zo snel mogelijk daar naartoe ga. Dat betekent dus geen desinteresse met het onderwerp van de commanderij, hè, om misverstanden daarover te voorkomen. Maar ik ben dus straks eerder weg. En twee, vandaag heeft het college ook een besluit genomen waarin opgenomen de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waar het gaat over de huishoudelijke ondersteuning. U zult daar vandaag, anders in de loop van de week, een raadsinformatiebrief over krijgen waarin vermeld welke maatregelen dat wij kleine aanpassing in beleid wij genomen hebben. Dus dat tot zover, voorzitter.
Wethouder Buitel nog? Of niet meer? Dat was net de mededeling. Prima. Dan gaan we door naar agenda punt 5. Evaluatie huishoudelijke hulptoelage 2015. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Verrijken.
Ik wil graag opmerken dat ik het een ingewikkeld stuk vond om te doorgronden wat er nou eigenlijk werkelijk stond. En ik zou ook willen vragen om een toelichting van de wethouder.
De heer Van Heijden.
Ja, ik wil wel alvast ingaan op de inhoud van het stuk. Ik wil eigenlijk beginnen dat er enkele weken geleden in het Eindhoven Dagblad een artikel heeft gestaan. En dat ging over de gemeente Helmond onvoldoende heeft onderbouwd wanneer huishoudelijke hulp nodig is. Het doel, een schoon en leefbaar huis, is niet omschreven. En ja, mijn vraag is eigenlijk van, heeft Laarbeek dezelfde lijn aangehouden met de beoordeling dan gemeente Helmond? En mijn vervolgvraag is dan, en heeft dit gevolgen gehad voor de mate waarin de huishoudelijke hulp in Laarbeek uiteindelijk is toegekend? Met andere woorden, heeft het toekenningskader mogelijk ervoor gezorgd dat onvoldoende gebruik is gemaakt van de huishoudelijke hulp en dat daardoor onterecht meer budget is overgebleven? Is dus binnen Laarbeek het toetsingskader van de huishoudelijke hulp al getoetst aan de uitspraak van de rechter? En zo ja, wat is dan uiteindelijk de uitkomst? Komt het beleid zoals het in Laarbeek wordt gehanteerd, strookt daarmee met de uitspraak? En als dat niet strookt, in hoeverre wordt dan het toetsingskader erop aangepast? Verder, nu wordt er de toekenning, die wordt verzorgd door de zorgaanbieder. Bij het voorstel is om de huishoudelijke zorg extra, deze dat die gedaan wordt door de WMO-consulent. Betekent dat een verzwaring van de taken en extra werkzaamheden voor deze consulent? En ja, is er die ruimte bij die consulenten? En zo ja of nee, hoe wordt er invulling aangegeven? Verder staat er een stuk dat de WMO-raden pleiten voor meer innovatie. Het voorstel zoals het er nu ligt, ja, daar zit eigenlijk niet heel veel innovatie ten opzichte van het verleden in. Waarom wordt er dus eigenlijk geen gevolg gegeven of geen invulling gegeven aan de wens van de WMO-raad om dus meer met betrekking tot de zorg te innoveren en dan ook met name met de huishoudelijke zorg? En tenslotte is er gekeken naar andere gemeenten buiten de Peel. Hoe wordt daar omgegaan met de huishoudelijke hulp? En misschien dat daar wel wat innovatievere ideeën ook aanwezig zijn om over te nemen in Laarbeek of in de Peelgemeentes.
De heer Verschuur.
Dank u wel, voorzitter. Wat voor ligt, dat lijkt op het eerste oog in ieder geval een goed doordachte, solide oplossing. Misschien wel het allerbelangrijkste, zoals het er hier ligt. Dan gaan we in ieder geval, denk ik, het aantal schijnende gevallen wat er is, minimaliseren. Uitbannen zal nooit gebeuren, maar in ieder geval minimaliseren. En ik denk dat dat in de basis een heel goed uitgangspunt is. Wat de vorige spreker ook aangaf, ik zoek heel even van wat verstaat een WMO-raad onder innoverend. Want dit zou je eventueel ook best wel kunnen zien als innoverend, vind ik. Dus ik ben benieuwd wat is de visie daarop. Tegelijkertijd het totale verhaal van het beeld van de zorgaanbieders hierop mis ik nog even. Want ik ga er even vanuit dat dit verhaal ook is voorgelegd aan zorgaanbieders. Dus die zullen daar ook wel een mening over hebben. En dan nog een tweetal praktische vragen. Hoe is het bedrag van die €360 tot stand gekomen? Zit er een onderbouwing onder of hebben we gewoon gezegd van, dat zal ongeveer het dubbele zijn van het basispakket? En die inschatting van die 5% groei tot een maximum van zo'n 10% groei. Waar baseren we die op? Dat we op die manier een gevoel krijgen van dan zitten we aan de veilige kant en dan moeten we met de middelen die we hier nu voor ter beschikking stellen uit de voeten kunnen. Want dat is denk ik even het allerbelangrijkste. Op het moment dat je iets neerzet en de mensen iets extra's gaat geven, wat heel mooi is, dat je dat niet na 2 jaar weer moet gaan terugdraaien omdat we een verkeerde berekening hebben gemaakt. Dat zou jammer zijn. Tot zover.
Mevrouw Schenk. Dankjewel, voorzitter. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om de werkgelegenheid onder mensen die huishoudelijke zorg verrichten overeind te houden bij veranderende regelgeving. Een periode van 3 jaar lijkt ons redelijk om gebruikers een andere weg te laten vinden voor ondersteuning. En voor mensen die huishoudelijke zorg leveren een weg te laten zoeken naar dan wel een andere werkgever, dan wel toe te leiden naar ander werk. Er zijn meerdere deskundige instanties die deze mensen in dit proces kunnen ondersteunen. De werkgroep kan zich dan ook vinden in het voorliggend voorstel om de extra toelagen stop te zetten voor de nieuwe instromers vanaf 2017. Mensen met een indicatie krijgen immers de hulp die ze nodig hebben. De verlenging voor de huidige gebruikers tot 2018 vinden wij reëel, zodat de mensen tijd hebben om een andersoortige hulp te gaan organiseren. Wij vragen de wethouder dit proces te monitoren, zodat mensen hierdoor niet in problemen komen omdat ze de goede ondersteuning niet gevonden krijgen. We denken aan Vierbinden, om hier een signalerende en mogelijk ondersteunende rol in te spelen, om eventuele problemen in de naaste omgeving van mensen opgelost te krijgen. Daarnaast zijn wij ook blij met de extra middelen voor de huishoudelijke ondersteuning en als ook met het instellen van een extra categorie voor de huishoudelijke ondersteuning. Een schoon en leefbaar huis is niet voor iedereen de ideale oplossing gebleken. Zeker doordat door de afbouw van de psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor mensen met een beperking en de lagere toegankelijkheid van de verzorg- en verpleeghuizen, dit ertoe leidt dat meer kwetsbare mensen, dementerende en mensen met gedragsproblemen niet langer thuis blijven wonen. De uren huishoudelijke ondersteuning schieten dan tekort. En ook de mensen die deze hulp bieden, geven aan met dit gedrag problemen te hebben en niet goed te weten hoe ermee om te gaan en al helemaal niet binnen het tijdsbestek wat ervoor staat voor het bieden van deze huishoudelijke ondersteuning. Deze extra categorie, de zogeheten HO Extra, biedt hierin een mogelijke oplossing. Wij vragen ook de wethouder om met deze regel flexibel om te gaan en goed te controleren hoe de regeling uitgevoerd wordt. Want de oplossing zit hem namelijk vaak niet in het bieden van alleen maar meer uren, maar een hogere deskundigheid van begeleiding. Wij denken dat deze regel ook op deze manier ingezet moet kunnen worden om tot een oplossing van de problemen te komen. Wij vragen de wethouders dit met de zorgaanbieders te bespreken, maar ook in de gaten te houden dat deze hogere deskundigheid indien nodig ook wordt ingezet. De mensen die de zorg krijgen zijn vaak niet op de hoogte van het verschil in deskundigheid. En voor aanbieders kan het aantrekkelijk zijn om een lagere deskundigheid in te zetten of deze mensen dan te kijken of ze nog in dienst zijn en misschien wel zo kunnen blijven houden. Of dat een lagere deskundigheid vaak leidt tot het overnemen van zorgtaken en dan dus waarbij die mensen dan weer een baan kunnen behouden. Een hogere deskundigheid kan ook leiden tot het beter omgaan met de problematiek, wat dan weer kan leiden naar grotere zelfstandigheid en afname van de zorgtaken bij de mensen die ervoor zorgen. En dat was hem in eerste instantie.
De heer Brouwers.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een paar resterende vragen nog, die ik allereerst graag beantwoord zie. Op een gegeven moment is er gesproken over een tarief van 12,50 euro. Gemeente Gemmelbakel heeft het opgehoogd naar 17,50. Als ik het stuk een beetje zo doorlees, dan, ja, ik kan het niet bewijzen, maar ik zou bijna een causaal verband zien tussen de hogere bijdrage van de gemeente Gemmelbakel en het aantal, relatief gezien, meerdere mensen die gebruik maken van het aantal klanten wat gebruik maakt van de regeling in Gemmelbakel ten opzichte van Laarbeek. Dus dat is de vraag. Waarom zijn wij niet meegegaan met die 17,5 en waarom heeft Gemmelbakel dan, nou ja, et cetera. Dat hoor ik dan wel. Er wordt melding van gemaakt dat het een tijdje duurde. In mei was het allemaal pas rond. En het duurde nog even voordat de zorgaanbieders het allemaal ingebed hadden in hun organisatie. Is dat op elkaar volgend of is het zo dat die enige tijd ook in die eerste 4-5 maanden zat voordat het tot werking kan? Want daar wordt toch wel wat tijd aan verprutst, om het zo maar te zeggen. Ik lees ook dat dat wel te maken heeft met de btw-vrijstelling, maar het is wel jammer dat we daar inderdaad die tijd aan en besteed hebben. Dan de aanvraag, die gaat over 100 FTE, hè, wat net gezegd wordt, werkgelegenheid. Ja, en dan zie je een gerealiseerde werkgelegenheid van 17. En dat neemt nu iets toe als je in 2016 pakt, maar ook nog niet denderend. Dus die 100 was wel heel enthousiast ingeraamd. Bijkomstigheid is natuurlijk dat je dan wat meer geld ter beschikking hebt, maar ja, die kun je dan ook weer gaan inzetten. Even kijken. Dat weet ik wel. De doorkijk is naar 2016. Op een gegeven moment wordt geconstateerd in de notitie dat de instroom wordt afgevlakt. Wat is eigenlijk daar de achterliggende gedachte van? Dan iets met die FTE's, daar worstel ik toch wel een beetje mee, want dan praten we over 2016 met 40 FTE's en 120 medewerkers. Terwijl we eerst over 100, dan over 17. En ja, hoe zit het nou eigenlijk? De VNG die zegt, ja, we hebben meer vrijheid, hè, en naar eigen inzicht mogen we het inzetten. En ik proef in dit hele stuk niet die vrijheid die we, naar mijn gevoel althans, van de VNG zouden krijgen. We zitten wel heel erg net over de grens van, ja, dit zullen we maar doen. En dan passen we het in de vraagstelling die net door de collega's is gedaan, hoe zit de WMO-raad daarin? Wat vinden zij van het innovatieve? Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zorgpunt, en dat wordt hier ook aangegeven, is toch de verzwaring van sommige mensen, die de meest kwetsbare wordt dat hier genoemd, dat die meer nodig hebben dan alleen maar het zuiver en schoonhouden van de woning. Daar wordt op een gegeven moment gezegd, er wordt gewerkt met de definitie meest kwetsbare. Daar kun je echt alle kanten mee op. Is daar iets meer over te zeggen? Praten we dan over de financieel kwetsbare? Praten we dan over de financieel en of psychische, CQ, fysieke mensen met problemen? Dus daar hoor ik ook graag hoe dat zit. Op een gegeven moment toen ik dit stuk las, toen dacht ik van, god, de gemeente laat de werkgelegenheid een beetje los, zo van we gaan een andere koers op. Maar later werd dat alweer een beetje gecorrigeerd. Dus ik vraag daar toch wel aandacht voor. Met name dat het ook een belangrijk werkgelegenheidspunt is. En dat met name ook mensen gestimuleerd of geactiveerd worden om er gebruik van te maken. En dan minder eigen bijdrage, die kan daar wel in helpen, denk ik zo. Dat staat er op pagina 6 van de notitie. Daar werd net eigenlijk ook een beetje naar gevraagd. Tabel 4. In relatie tot de ontwikkeling van de HHT-budgetten is duidelijk dat de middelen in 2017 te laag zijn. En voor mij is dat niet zo duidelijk. Waaruit blijkt het dan dat het zo duidelijk is?
Wethouder, heeft u het gevonden of wilt u even... Kunt u het even aanduiden?
Pagina 6, sorry. Daar staat op een gegeven moment bij de tweede alinea. Op basis van de huidige inzet HHT. Pagina 6. Bovenin, tweede alinea. Op basis en dan de tweede zin. Of ja, de tweede regel. In relatie tot de ontwikkeling van de HHT-budget, tabel 4, is duidelijk dat de middelen in 2000 te laag zijn. Om de kosten, et cetera. Dat vraag is van... De scenario's, dan ja, die vraag van 360, ja, dat is net gesteld, dus daar ben ik ook benieuwd naar. HO extra is aan de orde indien, en dat twee opzommen, A en B. Is het en of allebei, of moet ik aan allebei de voorwaarden zitten, of is aan één voldoende? Innovatie is gevraagd. Dan in het raadsvoorstel, dat is een meer formeel puntje. Daar wordt gezegd van in te stemmen met de bijgaande notitie. Nou ja, ik heb het idee dat daar wel mee ingestemd gaat worden. Maar als je daarmee instemt, kies je tegelijk ook voor het voorstel van A tot en met E. En dan krijg je nog een opzomming. Dan wordt gezegd van ja, je moet ook nog instemmen met de voorstellen. Volgens mij, als ik instem met de regeling, dan stem ik ook met het voorstel in. Dus dat is overbodig. Waarbij ik dan nog mee, als het niet overbodig is, dan zouden er nog twee punten bij moeten. Namelijk D en E, want die staan er hier niet in. D en E. Ik heb ze niet gezien. Tot zover, sorry.
De heer Wiemans, had u ook nog vragen? Nee. Wethouder Briels.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb begrip voor de veelheid aan vragen, ook bijna gedetailleerde vragen, omdat het inderdaad een complexe materie betreft. In te gaan op de vraag van mevrouw Verrijken. Ja, het is een lastig stuk en een toelichting. En ik zal dat eigenlijk in mijn beantwoording zal ik dat een beetje meegeven. Of zal ik dat eerst schetsen. Maar wij zoeken wel het midden tussen enerzijds u optimaal te informeren. En anderzijds om een helder stuk te schrijven. En sommige dingen zijn ja, tot mijn spijt niet eenvoudiger te maken dan het is. En toch ga ik een poging maken. In 2000... 2014, aanloop 2014, toen leek het erop, toen stonden we dus voor de transitie, toen leken we erop en dan vonden we, ja, en de Tweede Kamer zei, ja, wat het nu het effect van onze bezuinigingen eigenlijk, dat is dat de mensen werkloos raken. Ja, dat willen we eigenlijk toch niet hebben. Dus wat gaan we doen? We gaan een werkgelegenheidsproject opstarten voor die mensen die in de zorg werkzaam zijn, om die aan het werk te houden. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze ervoor gekozen, toen hebben ze de huishoudtoeslag. Eigenlijk, dat is een subsidieregeling, eigenlijk om huishoudelijke hulp in te kopen. En die was streng gereglementeerd. Wij konden daar een aanvraag voor doen en de PEEL heeft dat snel gedaan. En dan maak je inschattingen hoeveel werkgelegenheid gaat dat dan met zich meebrengen. En we hebben dat zelf zo snel gedaan dat wij in Nederland tot de koplopersgroep behoorden. Dat maakte we dat wij eigenlijk het dubbele hebben gekregen van wat wij hebben in oorsprong wilde aanvragen. Dus omdat wij tot de koplopers behoorden. En het idee was toen, ja, dat levert de nodige werkgelegenheid op. Een van de voorwaarden was dat we dat niet konden gebruiken. Dit moesten wij gebruiken voor een extra categorie. Dat zijn de mantelzorgers. Dat zijn de mensen van 70 jaar en ouder. Ja, wij moesten daar wel wat voorwaarden aan verbinden. Maar dat zijn de mensen van 70 jaar en ouder zonder indicatie. Dus het zijn mensen die zijn uitstekend in staat om voor zichzelf te zorgen. Maar omwille van de werkgelegenheid hebben we gezegd, weet je wat, die stoppen we toch wat subsidie toe. Want we vinden het zonde dat die mensen zonder werk zitten. Maar het gaat hier nadrukkelijk om mensen zonder indicatie. Dus het zijn mantelzorgers, 70-plussers in ons geval. En mensen met een indicatie, die weliswaar zorg krijgen. Maar die zegt, ik vind het niet genoeg, ik wil nog wat extra bijkopen. En dat kwam erop neer dat inwoners die konden kopen, dus die konden dat inkopen. En dan was de bijdrage van de gemeente €12,50. Dat was ook gelimiteerd. €12,50 mocht wel minder, maar niet meer. €12,50. Later is dat opgehoogd naar €17,50, wat Gemert Bakel heeft gedaan. Die verhoging heeft overigens bijzonder weinig effect gehad. Er zaten echter wat vreemde addertjes hierin. En die regeling was trouwens bedoeld voor 2 jaar. En de staatssecretaris Van Rijn zou dan kijken hoe werkt dit uit en gaan we dit verlengen. Dus we hebben dit voor 2 jaar gehad en we merkten al snel, omdat er nog een heleboel vragen waren, daarmee beantwoordde ik eigenlijk ook de vraag van de heer Brouwers, hoe komt dat, dat het zo lang duurde voordat het op gang was. Ja, de woorden verprutsen, die wil ik niet gebruiken, want het was niet verprutsen, want die aanbieders die wilden dat wel, die waren voorzichtig, maar u noemt het precies, die BTW, dat was onduidelijk. Wordt er dadelijk voor die aanbieders nog BTW in rekening gebracht? Ja, die zeiden, ja, voordat we onze vingers gaan branden, dan gaat het ons eigenlijk ook nog geld kosten, ook nog. Dus ja, dus er was een grote onduidelijkheid vanuit het ministerie. En toen die duidelijkheid er eenmaal was, toen is het wel wat op gang gekomen. In Laarbeek zeer beperkt. Zeer beperkt. We hebben het toen gedaan. Toen verschenen de berichten, en ik heb dat hier ook gemeld in bij Omroep Brabant en gemeentes laten zoveel op de plank liggen. En toen heb ik ook de woorden gebruikt. Ja, ik hoef het toch ook niet bij de mensen in de bus te gooien. Als mensen het willen gebruiken, dan kunnen ze het gebruiken. Ik heb hierop direct de KBO's, Laarbeekse KBO's uitgenodigd. Ik heb gezegd, willen jullie alsjeblieft in je nieuwsbrief aandacht besteden dat deze regeling er is. We hebben daar fors op gecommuniceerd. In de nieuwsbrief aangegeven, dat heeft nauwelijks tot 2% toename geleid. Omdat mensen, die hebben het op een andere manier erin voorzien. Die regeling die zou gelden voor 2 jaar. We hebben 2 jaar op rij €189.000 gekregen als Laarbeek. En de PEEL nog wel meer, €189.000. Die mochten wij alleen hiervoor inzetten. In het jaar 2017, dan wordt de regeling niet structureel, maar dan wordt er wel een x-bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Dat begint in 2017 met 40 miljoen en het loopt op in 2020 tot 100 miljoen. En dat betekent voor ons ongeveer een ton. Maar dan beginnen we met ongeveer €40.000 in 2017. En dat loopt op naar een ton. En dan is het voor ons vrij inzetbaar. Dan mogen wij dat inzetten. En het wordt toegevoegd aan de integratieuitkering WMO. Hulp bij het huishouden. Daar wordt het bij ingezet. Dus dat is eigenlijk in een nutshell waar het hier om gaat. En dit voorstel behelst het volgende. Die huishoudtoeslag. Daarvan zeggen we, Die werkt eigenlijk nauwelijks, want de heer Brouwers zegt terecht, volgens mij 17 FTE in de PEEL, geldt voor de PEEL in Laarbeek 1 FTE. Ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. We hebben gezegd, die middelen die we dan hebben, die zetten wij graag op een andere manier in, want we houden hier nogal wat aan over. Maar dat geld hebben we om in te zetten. En wij denken dat er een andere, betere manier is om die in te zetten, en dat is voor de kwetsbare mensen, voor een extra categorie mensen. En dat behelst dit voorbeeld eigenlijk. Maar ja, het staat er met heel veel woorden. Maar hier komt het op neer en er zitten ook berekeningen en tabellen achter. Dan de heer Van der Heijden geeft aan, ja, een artikel in het Eindhovens Dagblad. Maar u doelt daarbij op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En die heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Dat heb ik in mijn mededeling gezegd. Uw vraag is, heeft die gevolgen voor de wijze van toekenningen? Ja, die heeft gevolgen. En die gevolgen daarvan en de verwerking daarvan, die zult u deze week aantreffen in de raadsinformatiebrief. Maar dat heeft eigenlijk met dit voorstel niks te maken. Is er aan getoetst aan die uitspraak? Ja, er is aan getoetst. Daar hebben we ook overleg gehad met het VNG hoe daar belangrijk is. En de berichten leken anders te zijn. Resultaatgericht aanbesteden, dat is wat wij doen. En resultaatgerichte financiering, dat kan en dat kan in stand blijven. Ook met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dus dat houden wij in feite ook in stand. Maar we gaan het op een andere manier nog de indicatie daarvoor inkleden. En daarvoor zult u dus binnenkort een RIP ontvangen. U geeft aan, ja, er wordt geschreven over verzwaring van de taken, maar dat geldt niet zozeer voor de WMO-consulenten. Het gaat echt voor de helpenden, laat ik het zo zeggen. Maar die krijgen daar ook wat verzwaring van de taken, want ze krijgen voor een speciale doelgroep, krijgen ze ook wat meer uren. En dat is inderdaad, dat is een andere categorie mensen waar we het hier over hebben. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld veel, ja, en het klinkt wat naar, die bijvoorbeeld wat extra morsgedrag hebben, zoals dat heet, of beginnen dementerend zijn. Die vragen natuurlijk om extra ondersteuning. En, de heer Brouwers refereerde er ook al aan eigenlijk, we willen mensen langer thuis blijven wonen. Dat betekent ook dat er, en de extra muralisering in de GGZ bijvoorbeeld, dat betekent dat mensen ook langer in hun eigen omgeving opgevangen moeten worden. Die hebben vaak ook een andere hulpvraag dan alleen maar het huishouden op orde brengen en het huis schoonmaken, maar ook in de regiefunctie en dergelijke. En dat is wel een zwaardere taak en dat vraagt ook om anders gekwalificeerde medewerkers. De WMO-raad pleit voor meer innovatie, dat weet ik. Ik ga er dadelijk ook naartoe om nog andere dingen ook. Ja, wat doen we dan aan innovatie? Dit is eigenlijk, het voorstel is eigenlijk een vorm van innovatie. Want wij voegen een derde categorie hier aan toe. En eigenlijk is, want wij die roep om innovatie, die komt er nu. Maar eigenlijk de stelselwijziging is eigenlijk een innovatie in zichzelf. Dus we moeten ook voor zorgen dat we het ook nog eens even laten landen. Om zorgaanbieders en mensen te laten wennen aan deze nieuwe. Ja, dat is een innovatie in zichzelf al. Dus we moeten opletten dat voordat een en ander goed geland is, dat we al doorrollen naar een volgende. Maar het gaat wel om de bijstelling van een aantal zaken. Hebben we gekeken naar andere gemeenten buiten de Peel? Ja, dat doen wij. Maar weet ook dat er vooral ook gekeken wordt naar de Peel. Hoe wij het hier gedaan hebben. En dat doen wij niet alleen. Want als je kijkt van, hoe doen we het hier dan? Ik zeg niet dat wij het perfect doen. Geen zins. Maar onze aanbieders, waar wij veel overleg mee hebben aan de fysieke overlegtafel. Het heeft te maken met onze manier van aanbesteden. We hebben die aanbieders aan tafel. We hebben de WMO-raden aan tafel. We hebben cliëntvertegenwoordigers, hebben we allemaal aan tafel. En daar kijken we wat wordt er nu eigenlijk gevraagd. En die aanbieders hebben gezegd over de wijze van indiceren. Stel dat wat bij, maar ga dat alsjeblieft niet anders doen. Nog niet, ga dat niet anders doen. Dus houd vast, wij zijn op zich wel tevreden met de resultaatgerichte financiering. Dat is wel een pleidooi aan die fysieke overlegtafel, waar ook de WMO-raden in vertegenwoordigd zijn. De heer Verschuren die geeft aan, wat verstaat de WMO-raad onder innoveren? Ja, dat weet ik ook niet, wat me precies. Maar we willen wel een vernieuwingsslag gaan maken. Dat willen wij ook doen op verschillende manieren. Onder andere, dus de WMO-raad en nadrukkelijk ook de voorzitter van de WMO-raad bij betrokken. Dat is dat wij binnenkort met CZ-groep ook zeer waarschijnlijk een pilot gaan starten. Want CZ-groep, die kijkt nadrukkelijk naar Laarbeek. En waarom? Omdat wij eigenlijk het begrip positieve gezondheid, eigenlijk al het nieuwe begrip positieve gezondheid al in ons WMO-beleidsplan hebben opgenomen. En dat ook al onderdeel uitmaakt van ons keukentafelgesprek. En CZ heeft dat gezien en die zegt wij vinden in Laarbeek in dat opzicht interessant. Ook om daar onze pilot, dus CZ, gaat dat mee financieren. met ons. Dat gaat een traject van 1,5 jaar en dat doen we samen met de platform van zorgcoöperaties. Dat bedrag van 460 euro, hoe is dat tot stand gekomen? Dat is op basis van onderhandelingen. Dat doen we gewoon open tafelgesprekken, zijn dat, fysieke overlegtafel. Als u wil hoe dat gaat, PL6.1, dan ziet u ook, daar zit ja, een link naar de fysieke overlegtafel. Dus dan, alles is transparant. Alle gesprekken die daar gevoerd worden, die kunt u lezen. Alle gespreksverslagen, dat is volledig open voor iedereen ook te zien. Maar hoe komt dat er zit eigenlijk, in de kern zitten daar wel een x-aantal uren achter. En dat zijn er, uit het hoofd, ik dacht 4 per week. En we spreken over periodes van, dan komen we uit op 16 uur. En dan ziet u ongeveer wat de prijs daarvan is, ongeveer, hè, de uurprijs. Dat zit er achter. Maar 4 uur, dat is ook resultaatgericht financieren. Dat betekent dat niet iedereen automatisch 2 uur krijgt. Nee, we gaan hier het huis schoonmaken. En bij ene kost dat 1,5 uur en bij de ander 3. En zo moet je dat zien. Maar dan krijgen ze gewoon 1 bedrag krijgen ze voor. Of je nou 1,5 uur of 3 uur er naartoe gaat. Dit is het bedrag wat je voor krijgt. En dit is het bedrag wat staat voor de HO extra. Waar wordt de 5% groei op gebaseerd? Nou, dat zijn de huidige situaties zoals we die nu tegenkomen. Want het is niet zo dat zijn eigenlijk geen nieuwe cliënten die wij zien. Want die cliënten vallen nu onder de hulp bij het huishouden. Bij de reguliere. Maar we zien alleen dat die groep die is te beperkt. Of we hebben beperkte mogelijkheden om die juiste klasse toe te bedelen. En de HO extra. Die doen we op basis van de ervaring die we nu al hebben met onze consulenten die dat zien in de cijfers zoals we die nu kennen. Maar dus nogmaals, dat is een inschatting. Hoe het komt dat die groei afvlakt, dat heeft te maken dat we nu natuurlijk een bulk krijgen, want die gaan we nu opnieuw indiceren. Nou, die groei, dat wat we nu krijgen, dat gaat niet in de stijgende lijn. Het zal wel licht blijven stijgen, maar die stijging gaat wel afnemen. Mevrouw Verschaik geeft daar een extra toelage. Ja, die komt er nu dus. Een extra manier is dat. En ja, wij kiezen er nu dus voor om de mensen zonder indicatie, om die niet langer de huishoudtoeslag te geven. Dat wil zeggen, het is een uitsterfconstructie. We gaan per 1 juli aanstaande geen nieuwe huishoudmensen meer daarvoor dat niet meer toekennen. En de reguliere klanten die gaan wij nog tot 1 januari 2018 uit het hoofd nog wel, dus nog een jaar uitlooptijd, gaan we die nog wel kijken. En dan gaan we opnieuw beoordelen, want het kan het best zo zijn dat mensen inmiddels wel gewoon in aanmerking komen voor een indicatie. En dan krijgen ze uiteraard gewoon, als ze een indicatie krijgen, krijgen ze uiteraard gewoon ook zorg. De monitoring, ja, dat doen we voortdurend, want eigenlijk is dit voorstel ook voortgekomen uit de monitoring zoals wij die doen, aan de fysieke overlegtafel. En de punten zijn ook genoemd die zijn ook genoemd en waarom wij eigenlijk komen tot het voorstel. Ja, je zou het stuk, ja, heeft het, die staan op pagina 3 van 8. Aanbieders HO geven aan dat ze in de basis tevreden zijn over de omslag van het uurstelsel naar het resultaatgericht financieren. Zie je, dat staat het eigenlijk naar dit stelsel. Met name voor aanbieders met een laag aantal klanten levert problemen op, et cetera. Enfin, daar ziet u het puntsgewijs, ziet u het aan. En ja, dat is eigenlijk de monitoring. Hè? En die halen wij daar, halen we dat op. Hogere deskundigheid inzetten, ja, dat vraagt wel wat extra. Als er naast het poetsen van het huis ook, en dat is het aan de aanbieders om daar wel goed op in te zetten. En dat merken ze zelf ook, dat het nodig is, omdat ze ook zien dat het ziekteverzuim ook toeneemt. En dat heeft te maken onder andere met de zwaardere, dus de aanbieder heeft er ook belang bij de juiste mensen op de juiste positie te zetten, om te voorkomen dat er uitval is als gevolg van ziekte. Want ziekte kost de aanbieder natuurlijk ook geld, want die moet je gewoon de loon doorbetalen. Dus die heeft er ook zelf belang bij dat hij beter gekwalificeerd personeel inzet wat minder snel uitvalt. Maar daar zit wel een spanningsveld, want natuurlijk wil die voor het goedkoopste bedrag wil die de beste zorg leveren. Zo werkt dat nou eenmaal. De heer Brouwers, het tarief 12,50 en geen meer bakel. Dat hebben we hier eerder in de commissie aan de orde gehad. En we hebben er nadrukkelijk, op een gegeven moment zag de staatssecretaris, ja, dat geld blijft er allemaal liggen. Weet je wat we doen? We gaan nog hogere bedragen toekennen. Gemert heeft ervoor gekozen en ik heb dat toen aangegeven. Dat doen wij wel bewust niet. Waarom? En dat zal ik nog een keer uitleggen. Mensen betalen een eigen bijdrage voor een vierwekelijks, voor een x-bedrag. Stel dat die eigen bijdrage 100 euro is. Dan krijgen ze eigenlijk die 2 uur, eigenlijk via de huishoudelijke ondersteuning, 2 uur per week, of in een gunstig geval 3 euro per week, 3 uur per week. En dat zijn dus in dit geval 3 uur per, of 2 uur per week zijn 8 uur per 4 weken, waar ze een eigen bijdrage van 100 euro voor betalen, bijvoorbeeld. Ja. De calculerende burger, en dat zijn met name de mensen die de hoogste eigen bijdrage betalen, die denken, wacht eens even, als ik nu eens van die indicatie afzie, ja, heb ik geen indicatie, hoef ik niet de eigen bijdrage te kopen, hou ik 100 euro in mijn zak, maar met die 100 uur kan ik 20 uur gesubsidieerd inkopen. Want ik krijg namelijk, dan legt de gemeente er namelijk 17,50 euro subsidie bij. Dus de mensen zonder indicatie, met de hoogste eigen bijdrage, dus dat is voorgekomen, die zeggen, laat die indicatie maar zitten, hoef ik die eigen bijdrage niet meer te betalen, maar met die 100 euro kan ik meer uur kopen, vanwege de regeling, dan wanneer ik er gewoon gebruik zou van kunnen maken. Ja, dat kan eigenlijk niet, en dat waren wat vreemd, dat is ook een van de redenen waarom we hebben gezegd, waarom de staatssecretaris ook heeft gezegd, die regeling gaan we zo niet meer in stand houden. Dus die is er ook af. Dat is de reden waarom wij hier niet in zijn meegegaan. Gemert was overigens Baak en Baak was overigens de enige gemeente uit de Peel die dat heeft gedaan. Maar dat is hun eigen keuze en dus ook verder prima. Dus daar spreek ik ook geen oordeel over uit. Had dat te maken, die tijd inderdaad, dat het wat gekost heeft om het op te starten, had inderdaad onder andere te maken met de BTW-vrijstellingen. En dat veel mensen ook hebben gezegd, nou, we wachten maar eens eerst even rustig af hoe zich dat gaat zetten. Gerealiseerde werkgelegenheid heb ik iets over gezegd. Het was 1 FTE. Ik ben er stellig van overtuigd dat deze nieuwe regeling, die ten gunste komt van de mensen die het ook met een indicatie, daar ga ik ook niet doen, geen vergif op innemen. Maar het kan niet anders dan dat meer dan 1 FTE oplevert. Dat moet bijna gebeuren. De doorkijk van even kijken naar de komende jaren, naar 2020, daar zei ik al, we krijgen van het Rijk macrobudget 40 miljoen in 2017 en dat loopt op naar een ton in 2020. De VNG zegt, we hebben meer vrijheid, maar over die vrijheid, daar gaat het VNG niet over, hè? Want daar gaat het ministerie over. De VNG zegt, ja, er is vrijheid en die nemen we eigenlijk hier nu ook juist, die vrijheid, om een nieuwe categorie, om dat op onze manier, op de Laarbeekse en Peelse manier om dit bedrag nu in te zetten. Een zorgpunt inderdaad, dat schetst u terecht, dat is de zwaardere zorgvraag, dat zien we met de extra muralisering. En de meest kwetsbare, wat is dat dan? Vaak is dat een combinatie van. Want dat zijn inderdaad qua zorgvraag vaak de zwaarste categorie. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die ook begeleiding nodig hebben, de dementerende. En ook de mensen met een psychiatrische achtergrond. En u weet ook dat met name ook die mensen met een psychiatrische achtergrond ook vaak in een financieel slechtere positie verkeren. Dus vaak is dat een combinatie van. Maar we denken dat we ze op deze wijze op een goede manier tegemoet komen. De gemeente laat werkgelegenheid los. Daar ben ik niet met u eens. Want ik durf het wel aan om te zeggen dat wordt meer dan 1 FTE wat wij nu gaan bedienen met deze manier. En mensen stimuleren om gebruik te maken van de regeling. Ja, dat hebben we geprobeerd te doen. Maar via de lijn van de nieuwsbrief voor de KBO aan. Maar dat heeft niet geleid tot een hoger gebruik. ODH extra, wanneer aan de orde? Die twee bullets, het is en of. Dus het kan één van de twee kan het ook zijn. Dus het hoeft niet en te zijn. Het raadsvoorstel, daar kijk ik even naar. Daar moet ik het antwoord op schuldig. Als daar het punt D in E, ik weet niet waarom het er niet bij zit, maar daar wil ik graag even naar kijken. Voorzitter, tot zover een eerste aanleg.
Wie voor tweede instantie? De heer Van Heijden.
Ja, ten aanzien van het antwoord met betrekking tot de uitspraak. Het betreft wel een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch. Ik weet niet of dat de Centrale Raad van Beroep of dat die ook in Den Bosch zit. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar de boodschap van ons uit is in ieder geval de uitspraken die ertoe doen in de opzicht. Dat er in ieder geval goed naar gekeken is. En uiteindelijk het beleid er ook gewoon op gebaseerd is dat we in de toekomst. Ja, dat er niet opnieuw tot problemen leidt en verandering van beleid. Met betrekking tot de vernieuwing. Ja, het, Ik zie het meer als een verandering van een regeling dan als een innovatie van een regeling. Het zou goed zijn als het mogelijk is om de innovatieve dan van deze nieuwe regeling, om daar wat meer uit te kunnen werken, zodat het ook inzichtelijk is van waar zit hem daar dan in? En leidt uiteindelijk tot betere huishoudelijke hulp voor mensen die het echt nodig hebben. En ook dat nou betaalbaar blijft en op andere vlakken dus een positieve bijdrage levert aan de werkgelegenheid en dat soort dingen. Waar zit hem erin? Is dat mogelijk om dat dus verder uit te werken, zodat het ook daadwerkelijk inzichtelijk wordt dat het een innovatieve regeling is ten opzichte van de oude?
Nou, de innovatie dat zit in het systeem van bestuurlijk aanbesteden aan de fysieke overlegtafel. Dat is een voortdurend onderwerp van gesprek, is innovatie. Enerzijds vragen de aanbieders daar ook ruimte voor, hè, die wij ze ook geven, gaan we samen ook zoeken. Anderzijds zeggen zij, laten we ook even wat rust inbouwen. Want wij innoveren ons ook suf. En wij willen dat ook graag, maar eigenlijk er is al veel vernieuwd ook. En dat moet zich ook even gaan zetten. Maar nogmaals, dat blijft niettemin een thema. Daar roepen we ze ook op en er zijn ook middelen voor beschikbaar. Als mensen met goede ideeën komen, daar zijn middelen voor beschikbaar. En degenen die het beste weten, dat zijn over het algemeen ook die aanbieders. Die kansen zien van hoe het eventueel anders kan. En daar maken wij graag gebruik van. En daar gaat ook een leereffect van uit. Want ze kunnen dat aan die fysieke overlegtafel daar neerleggen. Dan zeggen wij hebben een stuk innovatie. Maar dan is het tegelijk ook open voor alle aanbieders. Hè? Dan mag dat iedereen op die manier ook doen. Dat is de weg waarlangs we werken aan die bestuurlijke overlegtafel. Dan over de uitspraak van u heeft gelijk, maar die was eigenlijk in het verlengde hiermee. En de vraag is, gaat u er iets mee doen? Dat hebben wij maar te doen. Dus dat is geen keuze. Dat hebben wij maar te doen. Het is overigens wel vreemd dat de ene rechtbank soms andere uitspraken doet dan de andere. Echte jurisprudentie moet zich nog gaan zetten. Maar de uitwerking waar u in de RIP over geïnformeerd wordt, die komt ook tegemoet aan de uitspraak ook van deze rechter.
Ja, wij vonden in ieder geval van belang dat er goed naar gekeken is, dat je op de hoogte bent van die uitspraak. En dat er in de toekomst geen misverstanden opnieuw over ontstaan. En met betrekking tot de innovatieve, met name de WMO-raden en de zorgaanbieders, die hebben zelf aangegeven dat ze innovatieve dingen mee willen nemen en er graag mee voor de dag willen komen. Ja, nodig ze uit en laat ze komen en dan zien we het wel terug.
Ze zijn uitgenodigd, ze zitten standaard erbij. Hè? Dus de WMO-raad is daar standaard bij in vertegenwoordigd in die fysieke overlegtafel.
Meneer Verschuren.
Dankjewel. Nou, wat ik eerder aangaf, heb ik net eigenlijk alleen maar bevestigd gehoord. Ik vind het steeds meer een goed doordachte, solide oplossing die hier nu voor ligt. En wat ik wil zeggen is ook dat het win-win-win is. Ik bedoel, het gaat ons niks extra's kosten. Het gaat, en daar geloof ik ook in, meer werkgelegenheid opleveren dan de huidige regeling. En het gaat de schrijnende gevallen oplossen. Dus ja, wat mij betreft heel positief, vooral zo gaan doen.
De heer Brouwers, u had ook nog een schrik.
Ja, daar kan ik wel op aansluiten. Wat ik dan wel mee zou willen geven is, als ik het innovatieve bekijk, zijn er feitelijk twee stromingen. Dat zijn de bestuurlijke en de fysieke overlegtafel. Dat is dus meer de mensen dus de zorgorganisatie, de gemeente, allerlei instellingen in de organisatie. Zet daarop in. Hè. Ik bedoel dat als het maar niet ten koste gaat van de cliënten. En het tweede is natuurlijk de cliënt zelf, hè, dat daar ook innovatieve dingen zijn. Daar moet je heel terughoudend in zijn. Je moet daar niet gaan overdrijven, dat snap ik ook wel. Wat ik wel mee zou willen geven is toch wel een zorg die we toch al wat langer uitspreken. En in wezen staat daar hier ook wel min of meer in verwoord. Maar de term zelf die maakt dat veel, met name verwaarde mensen. En dat is toch een zorg waar wij steeds meer last van gaan krijgen. Die natuurlijk in die beschrijving passen. Sommige wel, sommige weer net niet. Ik zou daar, en daar zou ik dan het innovatieve wel in willen zien. En hoe, dat weet ik niet, want ik heb de oplossing niet bij de hand. Maar de verwaarde mensen met problemen, die hebben ook vaak een schuldprobleem. En als daar nu een slimme combinatie gevonden kan worden bij de hulpverlening, niet dat iemand het huis komt schoonmaken en dan daarna komt iemand weer dit doen en dan iemand komt voor de schuldhulpverlening. Het zou de uitdaging waard zijn om dat in ieder geval mee te nemen. En voor de verrest, ja, we kijken hoe het gaat. Ik hoop inderdaad dat het ook gevolgen heeft voor de FTE, hè, dus voor de werkgelegenheid. Dat laten we dan maar hopen. Er wordt gemonitord, er wordt gekeken, dus we krijgen in ieder geval regelmatig terugkoppeling van hoe het gaat, hè, wat ik hier ook zie. Even nog voor wat betreft de formele kant, de twee punten die genoemd zijn, daar staat in het voorstel A, B, C en D, en dan, of A, B, C, en dan D en E, dat gaat over, even kijken, de aanpassing van de nadeelregels zoals door BMW vastgesteld moeten worden. Maar ik bedoel, dat hebben ze eruit gelegd en vervolgens de monitoring hebben ze eruit gelegd. Maar ik denk dat het gewoon, als wij hiermee instemmen, en ik denk dat dat wel een hamerstuk zou kunnen worden, dan gaan wij daarmee akkoord natuurlijk. Dus dat is verder buiten kijf.
Wethouder Briels.
Nee, dat klopt. Nu hoor ik hem ook DNE, dat is inderdaad des colleges. En de andere is, wat wij moeten doen, is de evaluatie, die moet eigenlijk hier plaatsvinden. Maar DNE, dat zijn de beleidsregels die wij des colleges is. En daarom, dat geldt ook voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dat zijn ook, daar hebben we de beleidsregels gaan wij aanpassen. En dat is ook, maar u wordt er wel over geïnformeerd. En dat geldt hier, dus dan klopt in die zin het raadsvoorstel wel, denk ik, omdat dat echt bij ons is. Maar u wordt er wel over geïnformeerd. Ik deel uw zorg waar het gaat over de mensen met name ook een psychiatrische achtergrond. Want met de extra muralisering, ik heb het eerder al genoemd, ja, wij willen graag dat mensen langer thuis blijven wonen in een eigen omgeving opgevangen worden. Maar er zijn grenzen aan het absorptievermogen ook van de wijk. Want dat gaat zich op enige manier ook wreken. Dus laat ik het ook maar zo gewoon noemen. Dat is gewoon, dat was een forse opgave. En we zien ook nog beschermd wonen. Daar zit ook nog een hele vernieuwingsslag in. Doen we ook in overleg met partners. Maar ook daarvoor geldt. Dan moeten we, en daar zit een hele wereld ook nog achter. Hè? Want we zien ook, wie heeft het al, financiële problematiek. We zien ook dat er veel te weinig woningen eigenlijk beschikbaar zijn voor die doelgroep van mensen. Dat wordt bijna onbetaalbaar. Dus er ligt een forse opgave ook. Het wordt ook meegenomen in de woonvisie straks. Ook input voor de woonvisie. Zorg ook voor voldoende huisvesting voor deze categorie mensen.
Dankjewel. Kan ik voorstellen dat dit als een hamerstuk naar de raad gaat? Kan iedereen daarmee?
Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch graag een bespreekstuk maken. Omdat er moet ook een raadsinformatiebrief worden verspreid. En die daar uiteindelijk dan tot problemen zal leiden. Maar
die heeft op geen enkele manier betrekking op dit voorstel. Op geen enkele manier. Die gaat namelijk over een andere. Dat gaat namelijk over de wijze waarop wij indiceren. En dit gaat over de evaluatie van de huishoudtoeslag. Ja, u mag het van mij gerust bespreken hoor. Maar dan is dat een ander agendapunt dan dit. Want dan ga ik hetzelfde zeggen. Dat heeft hier niks mee te maken met dit agendapunt.
Het is natuurlijk aan u. U kunt natuurlijk ook, mocht u daar nog iets van vinden, altijd nog in het presidium op terugkomen, dat u dat stuk behandeld zult worden als apart agendapunt. En dat je dit als los, dit is nou een apart agendapunt dat we dit als hamerstuk doen. Heeft u nog vragen over die raadsinformatiebrief, kunt u dat tijdens het presidium aangeven als agendapunt.
Ja, is prima.
Dan gaat dit als hamerstuk door. Dan gaan we door naar agendapunt 6. Stand van zaken, intergemeentelijke regionale samenwerking. Heeft er nog iemand een opmerking over? Of een mededeling over? Wethouder Briels.
Wij hebben vandaag het werkprogramma vastgesteld in het college. En dat is weer een uitwerking van in eerste aanleg de intentieverklaring. En toen is er een document waar jullie ook gepresenteerd is in Lieshout. Kort na de vorige commissievergadering, even uit het hoofd. En daar is ook een werkprogramma uitgerold. En dat wordt nu verder ook ingevuld. Ik kan u wel zeggen dat wij hebben besloten. Ik weet niet of ik nog heel spannende dingen zeg. Volgens mij niet. Maar we hebben een keurige brief naar Helmond gestuurd. Waarin wij aangeven dat wij een nieuwe GR in gaan richten. En dat is ook volgens mij besproken met de klankbordgroep van raadsleden. Een nieuwe GR voor de 5 gemeenten in gaan richten. De oude blijft mogelijk nog tijdelijk 6. Van 6 gemeenten blijft PL6 meteen blijft mogelijk nog even op papier bestaan. Die willen we nog niet helemaal weg. Doen we ook een verzoek van Helmond. Maar er komt een nieuwe GR voor 5 peelgemeentes. Zijnde Deurne, Assen, Zomer, Gemert, Bakel en Laarbeek. En misschien interessant. De sollicitatieprocedures lopen nu en morgen wordt meer bekend, of in de loop van deze week wordt ook bekend welke mensen onder de nieuwe PEEL-samenwerking gaan werken en wie voor Helmond kiest.
Dan komen we aan bij de rondvraag. Dan wil ik eerst vragen, heeft iemand vragen voor de heer Briels, voor wethouder Briels, want die moet anders weg. De heer Verschuren.
Ja, ik denk dat die voor wethouder Briels is, maar als het anders is, dan hoor ik het vanzelf. Het gaat over de publiciteit de laatste dagen rondom de harmonie en de uitwijk richting het ontmoetingscentrum mogelijk. Ja, oké. Okay. Zal ik toch doorgaan?
Ja. Dan wil ik toch even verzoeken om te wachten. Want eerst de heer Brouwers. Want was dat uw enige vraag die u dacht dat voor de wethouder Briels was?
Nee, ik heb er nog één meer, maar daar ben ik van overtuigd dat die voor mevrouw
prima. Dan de heer Brouwers nog, voor wethouder Briels.
Ja, ik heb hetzelfde. Ik weet ook niet precies bij wie van de twee.
Doe een poging.
Het gaat over de subsidie voor IVN. Oké. Okay. Ja, wij waren verrast door het feit dat daar 39.500 geloof ik subsidie verstrekt wordt aan IVN. En in het verleden hebben wij eens wat discussie gevoerd met elkaar over de schouting. We hebben discussie over allerlei andere zaken. Er is dus ons ooit verweten van God cliëntisme en al die toestanden meer. En nu zie ik hier IVN en die krijgen een subsidie voor 39.500. Wij zijn razend benieuwd naar de reden waarom deze subsidie verstrekt wordt. Ik ben razend benieuwd.
Wethouder Briels.
U kunt, en u heeft u ook al gedaan, u heeft het collegevoorstel heeft u opgevraagd. Dat heeft u al, daar kunt u kennis van nemen. En er staat keurig uitgelegd waarom zij subsidie krijgen. Ik kan het toch zeggen, dan weten de andere commissieleden het ook. U ziet in de jaarrekening dat zij... maar leest u de jaarrekening even na. Dan zien wij dat wij fors besparen op het... op elementen in het buitengebied. Dus dat betaalt zich letterlijk uit. Dat betaalt zich letterlijk uit. Zij doen een heleboel taken. Bijvoorbeeld de bomenplantdagen. De schouw van bomen. Ja, noemt u maar op. U ziet dat allemaal. En dat was een incidenteel bedrag. Daar wil ik vanaf zijn. Ik dacht van 2015 van 30.000 euro. En een structureel bedrag van 20.000 euro. En dat wil niet zeggen dat wij IVN structureel 20.000 euro gaan subsidiëren, maar wij meenden er goed aan te doen om hen goed te faciliteren, want zij besparen ons ieder jaar een flinke som met geld. Maar kijkt u de jaarrekening even na, dat is één van de, maar wel de belangrijkste legitimatie ook om daar. En bovendien gaan ze ook van betekenis zijn op andere gebieden. Zij hebben... ze gaan ook daar nog een extra weiland-bos, CQ-bosgebied onderhouden. Daar gaan zij ook oude groenten en in het kader van de participatiewet gaan zij daar ook mensen activeren. En ik heb begrepen dat er vandaag volgens mij, ik heb vandaag een overleg gehad met IVN. En mevrouw Buter weet het volgens mij nog niet, dat er een eerste match al is gemaakt in het kader van de tegenprestatie. Dat daar iemand ook zijn bijdrage gaat leveren. Zeg maar, hebben jullie er 5? Wij hebben begeleiding. Dan stuur er alsjeblieft 5, want we kunnen ze goed gebruiken. Dus in dat opzicht... Die 39.000 euro, die renderen op een zeer bijzondere manier. En die zijn in euro's uit te drukken. En dat, en dus naast het maatschappelijke rendement ook nog gewoon een financieel rendement. En dat was één van de legitimaties om dit bedrag beschikbaar te stellen. Eenmalig.
Aanvullend nog, de heer Brouwers.
Ja, als ik er goed naar luister, wethouder, dan zegt u ook iets heel bijzonders ten opzichte van de andere... vereniging die op de een of andere manier meer moeite hebben moeten doen en soms het ook niet gekregen hebben om een bijdrage. Want u legt hier een koppeling tussen de werkzaamheden van IVN en daar zijn we allemaal heel trots op, dat kan ik alleen maar onderschrijven, voor de gemeenschap van andere organisaties die doen dat ook. Die op een andere manier zijn die bezig met de samenleving van Laarbeek en die doen dat ook en die krijgen dan soms wel eens... nul op het request. En ik zie daar de verschillen tussen de een en de andere situatie zie ik niet. Maar dat, zo kijken wij er tegen. Het college kijkt er duidelijk anders tegen. We zijn het met de beweegredenen, zijn wij het niet volledig eens.
Maar u weet dat wij accommodatiebeleid hebben. Ja? De mensen of de verenigingen met een eigen accommodatie, dat is een portfolio van mijn collega, die weten, het is een keurige regeling, die krijgen één keer in de 10 jaar... Eén keer in de 10 jaar kunnen die een beroep doen op de regeling. En het is 3 keer de jaarlijkse subsidiebedrag. Daar krijgen ze ook hun bedragen voor.
En wij proberen wel steeds, het toverwoord hier is ook in de WMO maatwerk. Hè? Wij proberen steeds maatwerk te leveren. Dat hebben we volgens mij gedaan bij de scouting in Lieshout, zeer recent nog. Dat hebben wij gedaan bij de handbogenhaler Riksel. En dat hebben we ook gedaan met IVN. En er zijn vele voorbeelden te noemen. En niet onuitputtelijk, maar er zijn vele voorbeelden te noemen. Wij kijken steeds naar maatwerk en we zoeken steeds naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. En nogmaals, verenigingen met een eigen accommodatie kunnen iedere 10 jaar een keurig beroep doen. En dan komen ze er niet aan uit, en dat gold ook voor de scouting in Aalriksel, in Lieshout. Dan hebben we gezegd, dan gaan we kijken of we in dit geval daarvan af kunnen wijken en maatwerk kunnen leveren. Hebben we gedaan.
Dan kunnen nu de vragen voor wethouder Bieter. De heer Schuren, u was begonnen.
Ja, dankjewel. Nou ja, zoals ik al aangaf, hebben we de laatste dagen het nodige gehoord in het nieuws over de harmonie, de huisvesting in het Anker, mogelijke verhuizingen richting het ontmoetingscentrum. En wat wij nu horen zijn allerlei verontruste verenigingen die nu bang zijn te moeten wijken voor de harmonie. En waar wij nu benieuwd naar zijn, is van ja, wat is de huidige status hiervan? Want dit is natuurlijk alleen nog maar de communicatie die we vanuit de kranten vernemen en hoe verenigingen erop reageren. Dus wat is de status hiervan en hoe worden de verenigingen hierover geïnformeerd?
De heer Brouwers.
Ja, ik ga het over het Komende Rijcollege hebben. Want dat punt wil ik graag bespreken. We hebben een persbericht gekregen van het Komende Rijcollege en die ligt er niet om. En ik denk dat het goed is dat de wethouder eerst de mening van het college geeft, voordat dit met haar gaat delen. Maar het persbericht maakt mij heel erg ongerust en teleurgesteld naar allerlei dingen die dringen op de voorgrond om daar boven te komen. Maar ik ben benieuwd naar de mening van het college, of het besluit van het college, want zo is het. Gisteren is schijnbaar een besluit genomen. En hoe daarmee omgaan, want dus ik wacht even af voordat ik verder reageer.
Wethouder Bieter.
Ja, voorzitter, om bij het eerste te beginnen. Er vindt op dit moment een verkenning plaats.
Mag ik heel even, voorzitter? Want u ging net al door naar meneer Brouwers, terwijl ik aangaf twee vragen te hebben.
Ja, dus u ging achterover zitten dus, en nu zet uw microfoon uit. Ik denk, u bent klaar. Dus want ik wachtte nog even, maar ik zag geen beweging. Maar wilt u hem nu nog stellen?
Ja, natuurlijk. Nou, dus de tweede vraag die ik heb, dat gaat over WOCOM. En dan zou je zeggen, van is dat misschien een andere commissie? Maar ik denk in dit geval niet. Ik heb in ieder geval begrepen dat de gemeente Laarbeek een afspraak heeft met de WOCOM. Dat wij geen urgentieverklaring meer afgeven. En die afspraak die zou er al een paar jaar zijn. En ik hoor nu gevallen van mensen die met de WOCOM bellen, die inderdaad een urgente situatie hebben, maar geen urgentieverklaring krijgen. Dat we ook om zeggen, ja, in andere gemeenten wordt die wel afgegeven. Laarbeek is uniek hierin voor ons. Maar ja, gewoon als u urgente woning zoekt, dan in Helmond hebben we wel iets voor u. En ja, dat is natuurlijk heel raar. Dus ik ben even benieuwd van, hoe kijken we hier tegenaan? Klopt die afspraak en hoe kunnen we daar mogelijk dan anders mee omgaan als die klopt?
U kunt vervolgen, inderdaad.
Dankjewel. Ja, die laatste vraag, meneer Verschuren, ik zou hem heel graag voor u beantwoorden, maar het is een volkshuisvestelijke vraag en de portefeuille volkshuisvesting zit bij collega Van Zeeland en het is dus misschien een vraag die eerder bij in de commissie ruimtelijk domein plaatsvindt of thuis hoort. Maar ik ga hem in ieder geval meenemen naar het college en dan zullen wij kijken op welke manier wij u van een antwoord kunnen voorzien. Want ik kan me voorstellen dat als dat het geluid is, dat u dat verontrust. Maar goed, daar komt een antwoord op. Dan over de harmonie. Ja, er vindt een verkenning plaats op dit moment over de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn voor de harmonie om van het Anker te verhuizen naar het ontmoetingscentrum. Dat gaat natuurlijk gepaard ook met een periode van onzekerheid, van gaat het wel en gaat het niet door. Er zijn op dit moment nog geen concrete afspraken met welke partij dan ook. Kunt u zich voorstellen dat ook Vierbinder daar als beheerder van dat gebouw iets van zal vinden. Het moet voor de harmonie goed zijn, het moet voor ons goed zijn. Voor ons het idee dat de harmonie naar het ontmoetingscentrum zou kunnen eventueel. Ik hou wat slagen om de arm. Is natuurlijk wel een versterking van dat centrum. Dus in die zin gaan we er ook zeker goed naar kijken. En u zegt van ja, nu zijn er verenigingen en andere gebruikers die wat verontrust zijn over wat betekent dat nou voor mij. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar wij hebben niet de intentie om wie dan ook weg te jagen uit het ontmoetingscentrum om daar maar eens een populaire term voor te gebruiken. Maar we zullen wel op het moment dat dit vaste grond krijgt en dat dit gevolgen kan hebben voor verenigingen of voor gebruikers, met hen in gesprek gaan over een passende oplossing. Dus het is niet zo dat er nu al dingen vast liggen en dat daar gevolgen van zijn waar nog niet met mensen over is gesproken. Want dat zou natuurlijk ook niet fair zijn naar de gebruikers op dit moment van het ontmoetingscentrum. Dan het punt commanderijcollege. Als dat tenminste voldoende is voor u, meneer Verschuren. Het college heeft vandaag een besluit genomen over de manier waarop zij wenst om te gaan met de situatie huisvesting commanderijcollege. We hebben onderdeel van dat besluit is dat wij op korte termijn willen overgaan tot het plaatsen van twee noodlokalen op de plek waar nu ook al noodlokalen staan. Dat is niet de meest ideale oplossing, maar het biedt ons de tijd om samen met het commanderijcollege en samen met andere belanghebbenden, zodat zo uitkomt, te gaan onderzoeken wat nou een goede oplossing is voor de lange termijn. Want die is wel nodig en daar hebben we ook oog voor. Maar wat er nu gebeurt is dat we eigenlijk in de gesprekken met het commanderijcollege steeds tot de conclusie komen dat het praten over een korte termijn oplossing, waar u ook om gevraagd heeft als commissie, steeds vergezeld gaat met de opmerking dat dat alleen maar kan als er ook een perspectief is op de lange termijn oplossing. En de lange termijn oplossing is de oplossing die voor het commanderijcollege het beste uitkomt. Nou, natuurlijk gaan we die sowieso niet uit de weg. Die blijft nog steeds wel binnen ons vizier. Maar we vinden wel dat we daar u als raad voor goed in positie moeten brengen. Want die oplossing betekent nogal wat. En er zijn mogelijk ook andere oplossingen die we u kunnen voorleggen. Waardoor u ook in staat bent om daar een goede keuze over te maken. Dus ik weet, ik persbericht of geen persbericht. Ik communiceer liever met u en met het commanderijcollege. En liever niet via de krant. Maar dat is wel de stand van zaken op dit moment. Wat mij betreft gaan we die noodlokalen plaatsen. Vervolgstap is dat we daarna met het commanderijcollege en mogelijk ook met andere partijen gaan onderzoeken van wat zou nou de beste oplossing zijn. Daar willen we ook alles in meewegen. Niet alleen maar de oplossing van het commanderijcollege. Want u moet weten, er wordt een bedrag genoemd bij die oplossing. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Er zitten veel meer haken en ogen aan dan dat. En wat nu een beetje dreigde te gebeuren is dat we eigenlijk niet eens als college, maar als collegelid, als portefeuillehouder, een toezegging moeten doen op een oplossing waarvan ik vind, en ik hoop dat u dat met mij vindt, dat u daar als raad over gaat. U gaat erover hoe de middelen die wij hier in Laarbeek ter beschikking hebben worden besteed. U gaat er ook over welke weging u belangrijk vindt bij het oplossen van dit probleem op de langere termijn. En ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch dat u daar ook voor in positie wordt gebracht. Daar gaan we dus wel voorbereiden met het commanderijcollege. En als het nodig is, dan vragen we daar ook gewoon iemand bij die daar in dat proces wat kan doen. Maar dat is het perspectief. Ik denk dat dat perspectief onvoldoende is voor het commanderijcollege. Wij hebben gezegd, wij snappen het, wij zien ook het probleem, wij willen graag helpen. U weet ook dat als wij strikt formeel waren blijven zitten op het standpunt wat we hadden kunnen hebben, op basis van de afspraken en de kaders die u ons meegegeven heeft, dan hadden we eigenlijk niks hoeven doen. Nou, dat vonden wij ook niet acceptabel, laten we daar eerlijk over zijn. Maar het moet nu wel lopen op de manier zoals het moet lopen. Wij steken ons nek uit om te zeggen van oké, wij zien dit, wij gaan hier iets doen. Maar Ga met ons samen aan het werk om voor de lange termijn de juiste oplossing te vinden. En ja, goed, verder wat in het persbericht staat, ja, ik kan erop reageren, maar ik heb daar eerlijk gezegd weinig behoefte aan. Ik denk dat dit ons verhaal is, wat iemand anders daar ook van opschrijft. Ja, dit is wat ik met u wil delen daarover.
Dat is duidelijk. Ik ga even een rondje maken, iemand hierover. De heer Van der Heijden.
Ja, ik ben dan wel benieuwd. Is de korte termijn, is dat ook voor het komende jaar dan toereikend om de leerlingen gewoon fatsoenlijk onderwijs te geven binnen ook fatsoenlijke uren? Wanneer wordt de lange termijn dan duidelijk? Wanneer komen die voorstellen, wanneer die lange termijn voorbeelden en visies voorgelegd worden aan de raad?
De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. We hadden dezelfde vraag vanavond zoals die net door meneer Brouwers is gesteld. We hebben dit probleem volgens mij al een maand of 4 geleden aangekaart. Wij hebben destijds ook aangegeven, en dat hoor ik mevrouw Buter gelukkig ook zeggen, van trek de twee zaken uit elkaar. We hebben een tijdelijk probleem en we hebben een structurele oplossing nodig. Dat is volgens mij de route die je moet gaan lopen. En ik ben het ermee eens. Het begint lang te lopen. Ik had er de afgelopen weken heel veel vertrouwen in. Hè, toen die periode van radiostilte werd afgekondigd. Maar wat er vandaag gebeurt. Ik snap er eigenlijk helemaal niks meer van. Want het verhaal wat mevrouw Buter net aangeeft. Dat is voor mij heel geloofwaardig. Zoals dat wordt neergezet. Maar het strookt totaal niet met het persbericht. En vandaar dat ik zeg. Ik snap er helemaal niks meer van. In het persbericht er staan dingen als van. Er worden nu al lange termijn oplossingen gekozen. En we moeten gaan verhuizen naar een naastgelegen basisschool. Dus er worden allemaal dingen geroepen die ik hier helemaal niet terug hoor. Nou, als je dat hoort, dan als normaal denkend mens kan ik maar één ding bedenken. Van ga alsjeblieft zo snel mogelijk met elkaar aan tafel. Klaar die lucht, want dit is niet goed voor het Commanderijcollege. Dit is niet goed voor Laarbeek. Maar op de allereerste plaats... Dit is niet goed voor de leerlingen van het Commanderijcollege. Dus ik zou zeggen, ga zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. En ik ben het helemaal eens met wat de wethouder zegt. Wij als de raad gaan er straks over de keuze die gemaakt moet gaan worden. Maar tegelijkertijd doe ik dan ook de oproep van laten we zo snel mogelijk een planning maken. Van wanneer willen we wat besproken hebben, van op welke termijn. Voor welke termijn staat een tijdelijke oplossing? Hè? Wat mij betreft in eerste instantie voor een jaar. En ik kan me best voorstellen dat een structurele oplossing misschien dit wel voor 2 jaar moet gaan realiseren. Maar daar moet je iets over gaan vinden. Ik zou daarom ook de oproep doen om de raad en de school zoveel mogelijk mee te nemen in het traject. Alternatieven voor te leggen, prijskaartjes eraan te hangen. Want ik snap echt wel dat het daarom gaat. Het gaat hier om geld en het gaat om heel veel geld. En... het is heel mooi dat een school een plaatje maakt, maar ik snap absoluut dat er andere kosten ook bij komen kijken. Die misschien een school niet zozeer in de gaten heeft. Maar dat soort zaken moeten we allemaal meenemen. En dan horen we als raad, met de school erbij betrokken, te gaan beslissen hierover. En kijken wat de best passende oplossing is. En de best passende oplossing, dan moet er eentje zijn waar we, denk ik, allemaal... een goed gevoel bij kunnen hebben. En dat zal misschien niet altijd de meest wenselijke oplossing zijn, maar ik vind wel dat we de verantwoordelijkheid hebben. En wij, dan bedoel ik wij als raad, wij als gemeente, maar ook het Commanderijcollege, om te zorgen voor zo'n passende oplossing. En dan ligt er straks een model waar we z'n allen achter kunnen staan. En we moeten gaan voorkomen dat er straks een plaatje ligt. En dat is wat hier nu de school suggereerde, dat er een plaatje ligt waar eigenlijk niemand meer achter kan staan. En dat zou verkeerd zijn.
De heer Brouwers.
Ja, dankjewel. Ik kan me helemaal vinden in de woorden van de heer Verschuren. Dus daar sluit ik graag bij aan. Wat ik nog wel mee wil geven. En eigenlijk ook toch wel waar we onszelf aan moeten rekenen. Is van, we praten al anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Vorig jaar hadden we 2 in noodlokalen met wat probleempjes. Dus het duurt wel allemaal erg lang. En ik snap het schoolbestuur dan ook wel. Van god, toen was het al bekend, die prognoses, of die wel kloppen of niet kloppen, dat zien we dan wel. Maar dat was een zaak die al eerder speelde. De lange termijnvisie die hadden we al eerder kunnen gaan maken. En ja, de raad gaat over de kaders. En ja, de raad gaat over het krediet wat eventueel beschikbaar gesteld gaat worden. Dat is buiten kijf. Maar het is aan het college om dat voor te bereiden. En als u zegt van ja, goed, wij als wij de kaders gevolgd hadden, hadden we het ook formeel af kunnen wijzen of weet ik veel wat. Daar gaat het niet om. Het gaat om het belang van de Labikse kinderen. En ik en wij als PNL maken ons eigenlijk ernstig zorgen over die 150 leerlingen. En ik weet zeker dat die andere partijen ook ons ernstig zorgen over maken. Het is de Labikse burgers, Labikse kinderen die dus naar school gaan. En het is ook belangrijk voor Labik zelf. En dat wij een goede VMBO-school hebben. En die is goed. En die vraagt om uitbreiding. Kortom, twee noodlokalen was voor mij nieuw. En dus de extra erbij, dat betekent dus dat er vier komen. Wat ik ook in de wat we als raad in het Komend Rijkencollege meegekregen hebben. Het belangrijk punt is daarbij nog wel, bij die vier lokalen, dat je dus de weg daarover, dat overstekende bewegingen van kinderen die dus uit de klaslokaal komen, die dus naar de andere, naar het vaste gebouw gaan. Daar gebeuren gedurende het jaar heel veel bewegingen. Dus die kinderen die zitten in de klas, die moeten naar de praktijkruimte, die moeten die weg over met allerlei gevaren van dien. Dus daar vraag ik vooral ook nog extra aandacht voor. Nou, tot zover. Als ik het persbericht zie, dan denk ik van, mijn god, wat is er toch gebeurd? Wat is er aan de hand geweest met het in het overleg? En ik hoor nu een ander verhaal. Van we gaan noodlokalen en we gaan kijken naar oplossingen. Hier wordt iets anders in verteld. Ja, dat als zo moeten we niet met elkaar verder gaan. Ik denk dat het van beide partijen verwacht. En ik denk dat u de boodschap mee kan geven. Dat van beide partijen verwacht wordt dat we met elkaar verder moeten. En dat staat hier ook wel in. We zijn samenwerkend partner. Zo staat het erin. Nou, laat dat tot ook mooi tot uiting komen. En laat dat ook tot uiting komen in dergelijke soorten berichten naar buiten toe. Tot zover.
Mevrouw Witte.
Ja, voorzitter, over het persbericht. Ja, weet u, dat is een persbericht van Commando Rijcollege. Zij hebben het nodig gevonden om dat uit te sturen. Ik vertel u wat wij vandaag als college besloten hebben. We hebben er lang over gepraat. Wat is nou een verstandige oplossing? Maar wij vinden het echt belangrijk dat we... want u zegt het en meneer Verschuren zegt het ook. Natuurlijk hebben wij oog voor de kinderen. Overigens zijn het er geen 150, maar 50 extra dit jaar. Maar goed, ik snap dat u daarop komt, omdat er natuurlijk ook al eerder een ingreep is gedaan. Ik wil even wel één beeld corrigeren, want u zegt het gaat er al anderhalf jaar over. Nou, anderhalf jaar geleden kwam het Commanderijcollege met de vraag bij ons om twee noodlokalen. Die waren nodig om de toenmalige bult, de nieuwe schoolbult, zoals die ook wel eens wordt genoemd, om die op te vangen. En ze zeiden toen, gemeente, wij verwachten dat er nog meer kinderen komen. Dus willen jullie ons alsjeblieft iets verder faciliteren. Als jullie drie noodlokalen neerzetten, dan zijn we klaar. Want die bult die vlakt wel weer af. En tegen die tijd, dan hebben we die lokalen niet meer nodig. Dus als u dat doet, dan zijn wij tevreden. Dat hebben we gedaan. We hebben niet gezegd, nee, cijfers zijn dat u recht heeft op twee noodlokalen. Of oplossing voor twee noodlokalen. We hebben toen ook meebewogen om te zeggen van dan doen we er nu drie. Nou is in de loop der tijd gebleken dat die bult wat langer aanhoudt, om wat voor reden dan ook, dan in eerste instantie gedacht. En daar moeten we iets mee, daar ben ik helemaal met u eens. Ik heb ook gezegd, we hebben er niet voor gekozen om op ons formele standpunt te blijven staan. We hebben ervoor gekozen om in het belang van de school en die leerlingen te gaan zoeken naar een oplossing. En dat kan geen oplossing zijn, meneer Verschuren, waar niemand meer achter kan staan. Dat staat buiten kijf. En daarom hebben we juist de tijd nodig om met elkaar te onderzoeken wat kan het dan zijn. En dan helpt het niet als wij als gemeente zeggen, voor ons blijft er maar één oplossing over. Maar het helpt ook niet als het Commanderijcollege dat zegt. Dus daar ligt, als u nou zegt van ja, dat is een lastige situatie. Ja, dat klopt. En dan zullen we met elkaar moeten uitkomen. Ja, dat klopt ook. En dat is ook onze intentie. Daarom hebben wij vandaag dit besluit genomen. We gaan die twee noodlokalen neerzetten. We gaan vervolgens direct na de vakantie, wat mij betreft, met elkaar om tafel. Om te kijken hoe ziet het proces er nou uit naar een definitieve oplossing. En afhankelijk van wat die oplossing zal zijn, kost dat tijd. En afhankelijk ook van hoe alle partijen daarin gaan acteren. En hoe lang gaat dat duren is uw vraag. Ja, dat hangt natuurlijk ook af van de manier waarop partijen zich daarin opstellen. Dus ja, ik snap uw behoefte om daar lang dit verkeerd woord, om daar regelmatig over van gedachten te wisselen. Ik denk dat het ook verstandig is om dat te doen. Maar ik hecht er wel aan om dat zorgvuldig te blijven doen. We moeten voorkomen dat we nu met de druk op de ketel een besluit nemen. Wat een impact heeft die, waar we gewoon beter over na moeten denken. Want het gaat gewoon, u zegt het gaat over geld. Ja, eigenlijk gaat het helemaal niet over geld. Het gaat over de best passende oplossing. En dan vanuit allerlei perspectieven. Ook dat van de gemeente, dat van de commanderijcollege, van de leerlingen, dat van de omgeving. Het is een complex gebeuren. Daar gaat het om. En als dat dan blijkt dat de oplossing die heel duur is, dat het toch de beste is, dan ben ik niet te flauw om die aan u voor te leggen. Maar uiteindelijk is het aan u om daar een besluit over te nemen.
Voorzitter? Ik heb dan nog een reactie op. Kijk, ervaring met de doorlooptijd van dit soort plannen, dat is lang. Dat is vaak te lang. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Er zit echt veel druk op. En ik constateer hier duidelijk verschil van mening tussen hetgeen wat ik hier lees. Meer heb ik ook niet. Uw verhaal, daar zit duidelijk verschil in. Dus die doorlooptijd, die is sowieso al lang als we het samen eens zijn. Hier blijkt uit dat we het met elkaar niet eens zijn over de manier van. Dus daar valt nog wat te masseren om te zorgen dat we het wel met elkaar eens zijn. Dat betekent dus dat het tijdverlies. Tijdverlies dat we eigenlijk niet kunnen gebruiken. Dus die druk zit erg hoog. En mijn oproep naar de wethouder is, naar het college is, van maak hier vaart mee. He, ik ben blij te horen dat ze zegt van nou, dat u zegt van geld hoeft geen rol te spelen. Nou, dat is prima. He, dat zien we dan wel. Maar waar het vooral om draait is dat daar een voorziening komt waar we als Laarbeek, waar we nu ook trots op zijn op hetgeen wat er staat, en daar we op trots kunnen blijven en dat mensen daar naartoe komen. Maar vooral ook, er zit nu nog verschil tussen de twee partijen en dat vind ik toch wel jammer.
Uiteraard beter.
Ja, dat deel ik met u. Dat deel ik met u, want uiteindelijk hebben wij als college en het commanderijcollege als onderwijsinstelling natuurlijk voor ogen dat we dat op een goede manier met elkaar regelen. En daarom denk ik we hadden kunnen zeggen van nou, dan doen we nu even niks en dan werken we aan een lange termijn oplossing. Daar hebben wij niet voor gekozen. We hebben er nu voor gekozen om die ruimte te maken om inderdaad met elkaar op één lijn te komen van wat moet het dan wel zijn. En daar is voor nodig dat we van alle betrokken kanten inzetten op het vinden van die gemeenschappelijke basis. Die we overigens eigenlijk gewoon voor een groot deel hebben. Hè. Wij vinden de school belangrijk. We zijn trots op een school die het goed doet. Wij vinden ook dat de school in Laarbeek hoort. Ik bedoel, laten we daar allemaal niet. Daar zitten de verschillen niet zo. Het zit hem alleen van welke oplossing is nu voor wie acceptabel. En hoe kom je nou in een proces tot elkaar? En daar hebben we dus tijd voor nodig. En om die tijd niet te laten weglekken nu op dit moment. Daar hebben we eigenlijk al te veel van gehad. Dat zei meneer Verschuren ook. Willen we nu zorgen dat er ruimte is voor die leerlingen. Dat zal niet helemaal lukken op 1 september. Maar wel op de niet al te lange termijn. Dat ze daar terecht kunnen en dat we in ieder geval dan de ruimte hebben om dat goed op te lossen. Wat mij betreft doen we dat snel. Ik heb helemaal geen behoefte om dat proces te gaan traineren. Ik denk dat daar niemand beter van wordt. Maar goed, ik ben daarin afhankelijk ook van andere partijen, onder andere het commanderijcollege, die daar ook in mee moeten kunnen bewegen. En we gaan absoluut onderzoeken wat daarvoor nodig is.
Mevrouw Schijk. Is het misschien een idee dat het college dan namens de gemeente ook een persbericht naar buiten brengt om eigenlijk het andere geluid te laten horen?
zouden wel degelijk mee bezig zijn en wel degelijk een oplossing willen. En, want ja, er wordt misschien een heel eentonig beeld geschetst nu, wat ja, misschien wel helemaal niet zo is.
Ik zal eerst nog even de laatste vraag. De heer Verschuur had nog een vraag.
Ja, wat ik net al aangaf. Ik zal opletten om niet nog verder te gaan polariseren. En als je een persbericht beantwoordt met een persbericht, lijkt mij niet heel handig. Wat ik zou willen adviseren, dringend zou willen adviseren, maar de keus blijft inderdaad aan u. Ga morgen met elkaar even in gesprek. Dat lijkt mij het meest praktische. Haal die kou uit de lucht. En dan kun je daarna nog altijd iets communiceren. Maar het allerbeste is, ga met elkaar in gesprek, blijf met elkaar in gesprek, maar voorkom wel dat iedereen, en dat geldt zowel voor u, al voor de school als voor ons als raad, dat we zodat met een rotgevoel die vakantieperiode ingaan en eigenlijk niet weten van waar we staan.
Wou je daar nog op reageren, wethouder?
Ik wist niet of er nog meer vragen waren. Ja, ik wilde nog even reageren op de suggestie van mevrouw van Schaik. Ik heb net al wel aangegeven van dat ik liever niet via de pers wil communiceren. Ik wil met het commanderijcollege communiceren. Ik wil met u communiceren. Ik wil met de mensen hier in de organisatie communiceren. Maar inderdaad, wat meneer Verschuren zegt, het lijkt mij niet verstandig als wij een persbericht de deur uit doen. Dan lijkt het wel, dan vergroten we een tegenstelling die eigenlijk helemaal niet zo groot is. Die vergroten we wel uit. Iedereen doet de dingen die om hem of haar moverende reden. En dat moet ook zo zijn. Daar heb ik ook helemaal geen oordeel over. Maar ik vind het niet verstandig om via de pers te communiceren. Iedereen die vragen heeft over dit onderwerp, die zullen ook bij u komen. Laten wij in ieder geval zorgen dat we de dingen die we nu besloten hebben goed uitvoeren. En dan kom ik tegemoet aan uw oproep. Blijf met elkaar in gesprek en zorg voor een tijdelijke oplossing.
Na de vakantie heeft de wethouder Buurt naar elkaar komen hierop terug. Er zal een soort tijdsplanning worden gemaakt waar we allemaal mee vooruit kunnen. Het is natuurlijk aan de raad om dit verder op te nemen, samen uiteraard met het college en het commanderijcollege. Na de vakantie zullen die twee noodgebouwen komen. Dus het korte termijn is in zoverre opgelost en wordt er gewerkt aan het lange termijn, zoals hier ook in de commissie is gevraagd. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Ik wens je allemaal nog